Wij zijn niet groot, zo heet het radioboek van Karin Ahmad-Moukrim. En daar gaan we straks naar luisteren. Maar voor het zover is, eerst even een korte kennismaking met deze schrijfster die geboren werd in Suriname, maar alweer heel lang hier woont. Hè?
Ja, dat klopt. Sinds mijn vijfde woon ik hier.
Ja. Dan loop ik al een beetje vooruit op je tweede boek. Daar komt ook een meisje in voor wat op haar vijfde naar Nederland komt. En dan denk je, daar zit vast iets autobiografisch in.
Ja, dat klopt.
Gaan we het straks allemaal over hebben. Op je vijfde naar Nederland, hier dus opgeleid. Je hebt Nederlandse letteren gestudeerd. Is dat een weg die automatisch leidde naar schrijverschap, omdat je dat vroeger al wilde? Of ja, is dat er later bijgekomen? Merkte je dat je schrijven leuk vond?
Dat is er echt later bijgekomen. Ik ben letteren gaan studeren omdat ik heel graag boeken lees. En ook omdat het de mogelijkheid bood om filosofie ernaast te doen en psychologie. Alles binnen de geesteswetenschappen, zeg maar. En de opleiding leert, ja, je leert er niet om te schrijven. Maar je liefde voor literatuur wordt wel groter. Dus ik denk dat daardoor al een neus wel een beetje die kant op gaan.
Ja. En wat waren de boeken waarvan je zei, dat soort dingen las ik al heel graag en dat inspireert mij?
Nou, ik heb nooit echt schrijver willen worden. Helemaal niet zelfs, nee. Maar ik was wel heel erg geïnspireerd. Vlak voordat mijn eerste boek uitkwam, was ik heel erg met Sartre bezig. Maar ik denk dat een beetje de leeftijd was. Als je vroeg in de 20 bent, dan ben je daar wel heel erg in geïnteresseerd. Dat existentialisme en zo. Op de middelbare school was ik heel groot fan van Harry Mulisch. En later werden dat mensen als Gabriel Garcia Marquez, José Saramago. Dus het kan alle kanten op eigenlijk.
Ja. En specifiek Surinaamse schrijvers, had je daar ook al een speciale interesse voor? Of was je honger eigenlijk heel breed?
Nee, literair gezien was het een stuk breder. En ik las niet heel veel. Ik las ze wel, maar er waren er niet veel tussen die ik echt bewonderde. Maar vanuit mijn persoon was ik vanuit het culturele wel altijd heel geïnteresseerd in de Surinaamse literatuur als onderdeel van onze cultuur en onze ontwikkeling. Dus mijn doctoraalscriptie, daarvoor heb ik ook onderzoek gedaan naar de Surinaamse literatuur.
Ja. En je zegt, die interesse was er dus wel, maar je wilde helemaal geen schrijver worden. Wat was dan, was er een moment waarop dat veranderde? Of is dat heel langzaam gegroeid doordat je, van mijn part, in de schoolkrant schreef of zo?
Ja. Nou, er zijn in de loop van de jaren zijn er wel een paar mensen geweest die tegen mij hebben gezegd dat ik zou moeten schrijven. Maar daar luisterde ik niet naar, omdat ik had niet de ambitie om schrijver te worden.
Maar je schreef bijvoorbeeld dan wel stukjes, dat mensen dat tegen je zeiden, want anders zouden ze dat niet zeggen, denk ik.
Ja, ik schreef, op de universiteit zei mijn professor, zei dat, die me begeleidde voor mijn scriptie. Die zei van, ja, je hebt echt een hele mooie stijl, heb je er wel eens over nagedacht om? En toen zei ik nee. En een andere keer, toen ik terugkwam van een vakantie in Suriname, toen hoorde ik via dat er een literatuurprijs werd uitgereikt aan jong talent door Vassalucci. En toen schreef ik mijn herinnering aan die vakantie op. En toen heb ik het opgestuurd, maar ben ik het daarna vergeten. En toen bleek achteraf dat ik de derde prijs had gewonnen of iets. En toen heeft Oscar van Gelder me al gezegd van, als je ooit een boek zou willen schrijven, dan moet je, hier is mijn kaartje, dan moet je maar bellen.
Ja, dat is de uitgever van Vassalucci.
Ja,
toen,
dat klopt. Toen, ja. Dus, maar ik heb dat nooit. Nee, ik heb daar nooit. Er waren andere dingen die ik belangrijk vond op dat moment. En het moment dat ik toch ging schrijven was, ik werkte heel hard en heel veel tijdens mijn studie. En ik studeerde ook fulltime. Dus ik had een heel nogal druk leven in de jaren dat ik studeerde. En op een gegeven moment ging ik op vakantie met de trein in mijn eentje naar mijn vriendje toe in Frankrijk. En toen zat ik toch een paar uur achter elkaar stil in die trein en kon niks doen. Ik kon niet werken. En toen ontstond er eigenlijk een verhaal. En dat heb ik opgeschreven op allerlei velletjes papier die ik vond. En ja, op de een of andere manier bleef dat verhaal zich, dat liep maar door in mijn hoofd jarenlang. En af en toe schreef ik wat op.
Ja.
En toen dacht ik, nou god, misschien zit daar wel iets in. En toen heb ik die hoofdstukken ingeleverd bij een uitgeverij. En voor ik het wist, had ik een contract. Toen moest ik dat boek opeens afschrijven, dat was heel eng. Maar tijdens het afmaken van dat boek, dus het echte werken, het echte schrijven eraan, ontdekte ik dat het de grootste uitdaging was voor mij tot nu toe. tot dan toe. En nu nog steeds. Boeken schrijven is zo moeilijk. En zo'n uitdaging. En zo confronterend. Dat ik dacht van, nou, ik wil niets liever dan dit. Dus ja, het heeft er altijd gezeten, maar ik wilde er niet aan toegeven in het begin. Denk ik.
En je moest het even ontdekken. En die aantekening in dat begin, dat verhaal, dat werd ook je debuut?
Ja, dat werd mijn debuut, ja, het Knipperleven.
Ja. En dat ging over een eigentijdse jonge vrouw. Ik heb dat niet gelezen. Maar wat ik heb begrepen, die geconfronteerd wordt met haar naderend levenseinde al heel snel. En zich dan afvraagt, wat heb ik eigenlijk de wereld na te laten?
Ja, wat mooi samengevat. Dat heb ik zelf nooit, is me nooit gelukt om het zo makkelijk, zo goed samen te vatten. Ja.
Nou, dat helpt dan als je niet weet waar het over gaat, dan alleen de flappen leest.
Ja.
Maar dat is dus inderdaad de essentie.
Dat is de essentie van het boek, ja. En daarin in dat boek zie je heel erg terug mijn fascinatie van die tijd met het existentialisme. Ja. Met het idee dat we bestaan en meer niet. En ik ga daar nog steeds best wel ver in die overtuiging. Alleen ik kon er nooit met mensen over praten in die zin. Omdat mensen denken dan al snel dat je depressief bent of ongelukkig. Wat helemaal niet het geval is. Maar dat is gewoon een bepaalde overtuiging die je hebt. En met het Knipperleven kon ik mijn ideeën uitvergroten. En het is natuurlijk een monoloog als schrijver in je roman. Jij bent de enige die aan het woord is. En dat is wel zo rustig, je heel kalm gedurende een heel boek uit kan leggen wat je vindt en wat je denkt. En dat vond ik nog steeds, vind ik dat, daarom is dat boek nog steeds heel dicht bij me.
Ja. Kun je daar iets meer over zeggen voor de mensen die dat niet gelezen hebben, zoals ik, over die overtuiging? Want als je zegt dat mensen het kunnen beschouwen als dat je depressief bent, dan is het een zwaar gevoel over het leven?
Ja, het heeft wel een bepaald gewicht. Maar het is een overtuiging dat een mens in de essentie alleen is. En dat er niet zoiets is als een lotsbestemming. En het menselijk onvermogen eigenlijk om contact met elkaar te maken. Om echt werkelijk contact met elkaar te maken. En om elkaar echt te zien en te begrijpen en te voelen. Omdat je bent een individu en je kan alleen maar je eigen pijn voelen in die zin. Je kan met iemand meeleven, maar echt voelen, dat kan niet. En in dat boek heb ik dat heel erg overdreven. En dan zie je dat een jonge vrouw die een heel druk leven heeft, dat die inderdaad haar einde ziet naderen omdat ze heel ziek wordt. En dat boek gaat erover, besluit zij dat te delen met de mensen die van haar houden. Haar vriendje en haar familie en haar vriendinnen. En dat doet ze uiteindelijk dan niet. En dat vonden mensen heel chockerend. Dat iemand dat kan besluiten. En kennelijk was het ook nog wel geloofwaardig in het boek. Want normaaliter zouden mensen natuurlijk niet snel doen.
Nee.
Dus, maar dat komt omdat ik me ook wel ergens kan voorstellen dat je zo alleen bent in je hoofd, dat je ook het besluit om echt alleen tot het einde door te gaan of zo.
Ja. En dat is wat je al zei, je was geïnteresseerd en bent in het existentialisme. Dat vindt dan een weg naar zijn boek. Jij schrijft vanuit natuurlijk je eigen, wat jou bezighoudt op zo'n moment, wat jou beroert. Dat komt in je werk terecht.
Ja, dat klopt.
Dan is meteen de vraag, als we het hebben over Wij zijn niet groot, het radioverhaal, is dat ook op zo'n manier ontstaan vanuit een eigen ervaring?
Het mooie van fantasie is dat het kan tot iets heel anders leiden. En dat radioboek, Wij zijn niet groot, dat is ontstaan uit een bezoek. Ik bezocht een museum en ik zag een print, een tekening. En opeens, van daaruit bedacht ik wat nou het verhaal achter die tekening zou zijn. Zoals iedereen dat in meer of mindere mate doet bij een kunstwerk. Alleen bij mij kwam er een heel lang verhaal. En dat is een heel ander verhaal dan Wij zijn niet groots. Maar in dat verhaal, in Wij zijn niet groots, zit wel het verhaal van het schilderij of van de tekening. Dus in die zin is het inderdaad een directe link naar mijn ervaring.
Dus het begint dan met het museumbezoek, maar het leidt dan toch tot een heel ander soort verhaal. Heb je dat in de hand of heb je daarbij het idee dat je dat van tevoren inderdaad niet weet waar het dan naartoe gaat?
Nou, het is een beetje van beide, denk ik. Het is inderdaad, ergens worden die dingen aangereikt en dan, je weet niet, het overvalt je. En aan de andere kant heb je ook vaak wel iets wat je wil vertellen of wat je wil zeggen. En dan buig je die dingen waar je op bent gekomen als het ware, die buig je zo, verbuig je zo, dat je toch daar naartoe gaat wat je wil vertellen. Mm. En misschien is dat het met Wij zijn niet groots. Is dat ik in die periode wel eens terugdacht aan mijn middelbare schooltijd. En een beetje die weemoed die iedereen wel ja. kent naar tieners zijn. En een bepaalde mate van onbezorgdheid kennen. En vriendschappen die anders aanvoelen of anders in elkaar steken dan de vriendschappen die we als volwassenen hebben. En die weemoed wilde ik opschrijven. Maar dan op een manier waarop mensen ook, als ze het horen, denk aan het plezier wat ze hadden, ja, de luchtigheid.
Zit er zeker in. Maar wat voor mij vooral beklijfde is inderdaad die ongelooflijke manier van mensen om met iemand om te gaan die anders is dan wij, hè? Die van buiten komt en dan ook nog een andere dingen doet die we niet gewend zijn. Is het iets wat je ook hebt meegemaakt of zeg je dat kan ik wel invullen, want zo is de mens?
Nou, het is niet iets wat ik heb meegemaakt. Niet in die mate, absoluut niet. Maar inderdaad, zo is de mens in mijn ogen. En wat ik bedoel, het heeft per ongeluk iets meegekregen van homoseksualiteit en het feit dat Ronnie opgroeide in de tropen. Maar dat heeft voor de boodschap niets te maken. Niets ermee te maken. Het is meer dat ik me wel kan voorstellen dat als je dus je laat je als luisteraar dan meeslepen door de geweldige, fantastische dingen eigenlijk die hij bedenkt en die hij uithaalt. Ja. En dan kom je er daarna achter dat er ook zoiets bestaat als angst voor zo'n fantasie en zo'n creatieve geest. En voor buiten de box te denken, zeg maar. En dat mensen dan heel weinig nodig hebben om anderen buiten te sluiten. Waar komt dat dan vandaan? Ja. Omdat wij daardoor met onze neus op de feiten worden gedrukt dat wij die kracht niet hebben of die fantasie niet hebben of dat denkvermogen niet hebben. En dat hoop ik altijd dat mensen daar dan over na gaan denken.
Een boodschap, hè, in jouw werk. Is dat ook iets wat een kenmerkend iets is bij jou? Dat je toch iets mee wilt geven?
Ja, ik denk dat wel een beetje mijn schrijverschap is, dat ik altijd wel iets te zeggen heb. Maar tegelijkertijd, ik wil dat wel op een zo mooi mogelijke manier doen. Ik ben ook echt een woordenfreak, zeg maar. Ik hou echt van mooie woorden. En ik kan makkelijk een hele alinea omgooien, omdat ik één bepaald woord heel graag wil gebruiken om de een of andere reden. Maar het wint het nooit van de boodschap. En ik kan daar niet zoveel aan doen. Mm. Ik heb er wel eens over nagedacht dat ik misschien ook gewoon leuke verhaaltjes met... Maar er zit altijd een boodschap in.
Ja. Of zo. Terwijl heel veel schrijvers zeggen, ja, boodschappen doe je maar bij de Albert Heijn. Maar jij schaamt je daar in ieder geval niet voor dat je zegt, ik wil toch dat verhaal vertellen waar iets in zit.
Ja, en ik merk ook dat hoe meer ik schrijf, hoe subtieler de boodschappen zijn. Want ik vind het ook heel vervelend als een schrijver heel erg daar met zijn vingertje zit.
In de hand.
Ja, en ik merk ook dat mensen toch hele andere dingen uit mijn werk halen dan ik erin heb gestopt. En het is ook zo dat als ik het eenmaal heb geschreven, dan laat ik het los. En dan kan iedereen er wat uithalen of helemaal niets uithalen, vind ik ook prima. Dus het is niet zo dat ik vind dat iemand die bepaalde boodschap moet horen of moet begrijpen. Dat is niet waar.
Ja, maar je biedt hem aan.
Ik bied hem aan en ik denk dat ik schrijven voornamelijk voor mezelf doe. En dat schrijven iets is waardoor ik de wereld wat beter probeer te begrijpen. En waardoor ik probeer te groeien. En dat kan in mijn geval niet anders dan het zoeken naar betekenis. Dus het geven van boodschappen.
Ja. Dat heb je ook gedaan, dat zoeken, dat begrijpen naar je eigen familie in je tweede boek, Wanneer wij samen zijn. Want ook al heet er niemand Karin. Er is wel een familie die op een gegeven moment de achternaam moet gaan kiezen. En dan kiest de paterfamilie als de achternaam Amat Moukrim, die jij ook draagt. Het is een zoektocht naar jouw familie, jouw moeder, jouw grootouders. jouw grootouders zijn als Javaanse contractarbeiders naar Suriname gekomen. En het was voor mij weer een blik op een deel van de geschiedenis waarvan je denkt, het is goed dat daar weer eens even een lampje op wordt gezet. Want Suriname is zo divers door al deze bevolkingsgroepen, de Creolen, de Hindoestanen en dus ook Javanen, die kwamen werken toen de slavernij was afgeschaft. En uit zo'n familie stam jij.
Ja, dat klopt. Van mijn moeders kant zijn het Javanen en van de vader van mijn vader was een volbloed Chinees en zijn moeder was Creools.
Ja. En jij dacht, daar ga ik over schrijven.
Nou, nee hoor. Nee. Dat is ook weer zoiets. En welke boodschap leg je in je werk? Ik wilde heel graag, en dat komt omdat... Want Wanneer we samen zijn is een heel ander boek dan mijn debuut. Ja. Ik was bevallen van mijn eerste kind, mijn dochter. Mijn enige kind tot nu toe trouwens. Maar dat maakt nogal ideeën en gevoelens natuurlijk in je los. En ik wilde voor haar onze familiegeschiedenis opschrijven. En ik was ook geïnspireerd geraakt door de verhalen die mijn moeder me al mijn hele leven vertelt over geesten en vloeken en wat dan niet. En toen dacht ik, god, wat is dat eigenlijk een hele rijke geschiedenis. En misschien kan ik daar iets mee. Dus dat wilde ik doen. Ik wilde een heel mooi verhaal. En wat ik me ook afvroeg na mijn debuut was, kan ik een verhaal schrijven? Echt een verhaal dat je meesleept. Zonder dat het heel filosofisch wordt. Want het knipperleven was een stuk abstracter dan dit boek. En dus ik heb geprobeerd ten eerste om een verhaal te schrijven. Ten tweede wilde ik mijn familiegeschiedenis opschrijven. En dat nalaten voor mijn dochter. Maar toen het boek uitkwam, toen kreeg ik inderdaad bijna alleen maar vragen zoals jij me nu ook stelt. Over Javanen en mensen waren daar blij om. En vanuit de Surinaamse gemeenschap werd het ook heel mooi gevonden dat de Javanen ook een stem hadden gekregen. En ik had daar werkelijk niet over nagedacht. Want ja, god, dat is nou eenmaal. Ik ben nou eenmaal Javaans van mijn moeders kant. Dus als ik een Creool was geweest, en dan ging het over de Afrikaanse kant van Suriname. Ja.
Maar je hebt wel in ieder geval voor jezelf een andere naam gekozen. Is dat omdat je zegt, het is toch het is niet echt een autobiografie, maar er zitten autobiografische trekken in.
Nou, ik had aanvankelijk mijn eigen naam gebruikt. Eerlijk is eerlijk, want het laatste deel, het boek bestaat uit 3 delen. En dan elk deel is geschreven vanuit die generatie, als het ware. En het laatste deel...
Het is ook geografisch, hè? Het begint in Tembatjang, geloof ik. Tamarejang, sorry. Ja. En dan een deel Paramaribo en een deel Amsterdam. Ja. En dat is ook per generatie.
Dat is per generatie. En het laatste deel wat zich in Nederland afspeelt, dat is vanuit mij geschreven. En dat, daarin heb ik heel weinig fictie, of bijna niet eigenlijk, los kunnen laten. Want... Ja, ik vond het gewoon heel moeilijk om dingen te verzinnen bij herinneringen die ik zelf draag. Dus toen heb ik besloten om dat gewoon echt op te schrijven zoals het was. Waardoor ik automatisch mijn naam ook ging gebruiken. Alleen mijn redactrice die vond dat het geen goed idee was, omdat de lezer zich dan moeilijker kan verliezen in het verhaal als het echt gewoon zo vanuit de auteur geschreven is. En daar heb ik een paar maanden over nagedacht. Uiteindelijk dacht ik van ja. Dus Deborah is dat personage en dat is mijn tweede naam. Dus we hebben allebei, heeft iedereen wat.
Maar dat betekent dat de anderen, jouw moeder, je tantes en ooms, die hebben allemaal hun eigen naam.
Ja, die hebben allemaal hun Javaanse naam.
Ja.
En mijn moeder, de meeste van ze hebben een Westerse en een Javaanse voornaam. Dus... Mijn moeder die is niet bekend onder haar Javaanse naam in Nederland. Dus dus het was een soort... ik heb ze inderdaad wel exposed.
Ja.
En dat was inderdaad wel eventjes even slikken voor iedereen. Maar ik heb dat wel in overleg gedaan met mijn moeder.
Ja, absoluut, ja. Nou, dat vroeg me inderdaad af. Want ook jouw moeder speelt een hele grote rol als die tussengeneratie. Er gebeuren dingen... toch heel privé zijn, denk je, aan de ene kant. En daar heb je wel over geschreven. Maar je zegt, ik heb van tevoren... of heb je daar later pas met ze over gesproken?
Nee, ik heb daar van tevoren met mijn moeder... ik heb haar eerst gevraagd of ze dat goed zou vinden... als ik zo'n boek zou schrijven. En toen zei ze, nou...
Liever niet.
God, moet dat nou?
Ja.
Maar als jij dat wil, dan natuurlijk. Dan moet je dat doen. En ze heeft er alle vertrouwen in gehad dat ik... Ik heb gezegd dat ik eerlijk zou zijn. En zij heeft alle vertrouwen erin dat ik dat ben en dat het wel liefdevol is. En dat is het ook, want mijn moeder is heel belangrijk voor mij. Mijn hele familie is belangrijk voor mij. En zij vindt het een heel mooi boek geworden. Ja. En ik heb ook het idee dat was natuurlijk helemaal niet het doel van het boek. Maar ik weet wel dat het een aantal ooms en tantes van mij heel erg goed heeft gedaan in Suriname. Dat die heel ontroerd waren. En dat die ook nooit bijvoorbeeld het verlies van hun moeder hebben verwerkt. En dan lezen ze dat boek terug waarin zij zelf nog kinderen zijn. En ze vonden het heel emotioneel, maar ook heel mooi dat dan vastgelegd was, zeg maar. En dat vond ik wel fijn.
En heb je dat ook aan hun, zeg maar, met hun daarover gepraat, zodat je dat wist? Of ben je daar toch met je fantasie over? Want dat is jouw oma, die heb jij nooit gekend, want ze is inderdaad heel lang geleden al overleden. Heb je dat zelf ingevuld of via je moeder en de ooms en tantes?
Ja, ik heb mijn moeder en mijn ooms en tantes inderdaad af en toe geïnterviewd. Ik heb mijn moeder heel vaak dingen gevraagd aan de keukentafel.
Dat niet, heb je er weer?
Ja, dat zei ze letterlijk. Jeetje, zit ze weer met haar notitieblok. Maar ze vond het wel fijn volgens mij om over vroeger te praten. En volgens mij is het ook fijn als je kind heel gericht en nieuwsgierig is naar jouw leven voordat het kind er was. Ja. Hè? Dat kan ik me nu voorstellen nu ik zelf moeder ben. Maar ik ben ook naar Suriname geweest om daar onderzoek te doen en ooms en tantes daar te vragen wat hun herinneringen zijn. Maar het is natuurlijk zo dat mijn opa en oma allebei zijn overleden. En dat gaf me heel veel vrijheid en dat vond ik ook heel leuk om te doen. Om het eerste deel, dus de eerste generatie, te bedenken, te baseren op feiten natuurlijk. Maar geschreven vanuit mijn opa, ja, dat is heerlijk. Je hebt een paar handvatten en van daaruit, of daarmee kan je heel veel dingen doen. En dat vond ik heel leuk.
Het heeft iets wat dromeriger, is het daardoor ook dan het deel wat in dan IJmuiden speelt. Wat natuurlijk ook eigen tijd is en wat wij dan wat meer kunnen nagaan ook. Het heeft een andere sfeer.
Ja, dat vond ik ook heel fijn om te doen en dat wilde ik ook. Ik wilde het van heel een beetje magisch en een beetje magisch surrealistisch misschien zelfs. Gradueel laten verlopen naar een soort ontnuchtering. En dat gebeurt op heel veel niveaus natuurlijk. Het begint met een voorvader die heel veel dromen heeft en heel veel liefde heeft. Tot mensen die in een land zitten wat onafhankelijk wordt, wat heel veel economische problemen heeft, wat heel veel uitdagingen kent. En uiteindelijk de grote migratie natuurlijk naar Nederland. Wat een absolute onnuchtering is voor verschillende generaties Surinamers. Ja. Ja.
En heb je het idee, ik was laatst bij Clark Akkord en die had het gevoel dat Surinaamse schrijvers een beetje ondergesneeuwd zijn, ook in de aandacht, omdat je sinds een jaar of 10, 15 ziet dat de allochtoonse schrijvers van Marokkaanse, van Turkse komaf beter in de markt liggen. Hij had het gevoel dat hij en jij misschien ook wel daardoor wat minder in de belangstelling staan, wat veronachtzaamd zijn in het literaire veld. Voel jij dat ook zo?
Ja, daarin ben ik het absoluut met Clark eens. Ook in de literatuur heb je sprake van trends. Op dit moment is het zo, als jij een Marokkaanse moslima bent, dan kan je overal een boek uitbrengen. En dat hoeft dan heel, en als er dan ook nog eens een beetje een soort van taboetje wordt doorbroken of aangestipt, dan helemaal. Maar sowieso, als je met een hoofddoek een uitgeverij binnenloopt, dan. Maar ik vind het helemaal niet erg. Nee. Het is een beetje jammer. Maar zo is dat. En het is inderdaad waar dat Surinaamse auteurs, dat is gewoon niet zo interessant. En terwijl we tegelijkertijd ook niet automatisch meetellen in de witte literaire wereld, zeg maar. Maar Clark en ik hebben het daar heel vaak over. Waarin we dan wel van mening verschillen is dat ik denk dat kwaliteit vanzelf wel bovendrijft, als het ware. Ja. Ik ben nog, maar Clark zit al veel langer natuurlijk in het vak dan ik. Ik ben nog niet zo heel erg teleurgesteld.
Nee, want dat is hij duidelijk wel,
ja. Nou, ik heb het wel een beetje gehad met wanneer we samen zijn. Dat daar geen enkele serieuze recensent, bij wijze van spreken, naar mijn teksten keek. Terwijl ze dat met het knipperleven wel deden en totaal voorbij gingen aan mijn etnische afkomst. En terwijl wanneer we samen zijn, werd totaal in de Surinaamse hoek geduwd. En ik had naïeve verwachting dat ze dat niet zouden doen, omdat ik Neerlandica ben. En ze zouden kijken van, god, wat interessant, ze heeft een boek over Suriname.
Ja.
Ja, maar ja, dat kan ook allerlei andere redenen hebben. Ik ben nog niet zo teleurgesteld als Clark. En ik hoop dat uiteindelijk dat ik wel gewaardeerd word als schrijver. En dat het een leuke bijkomstigheid is dat ik Surinaams ben.
Ja.
Maar ja, dat mensen mij vooral als auteur interessant vinden. Ja.
Dus als jij ook wordt neergezet of misschien uitgenodigd steeds als Surinaamse schrijver, dan heb je daar een beetje moeite mee. Nou, ik ben gewoon schrijver.
Nou, niet in die zin. Ik vind het, dat is nu eenmaal een deel van wie ik ben. En dat vind ik prima. Maar het zou anders zijn als ik gemeden word door de culturele elite. Hoe noemde Jos Zwagerman het? De roomblanke culturele elite.
Vaak witte mannen, hè?
Ja.
Ook nog.
Dat zou jammer zijn als ik daardoor genegeerd werd, maar dat word ik niet.
Nee.
Ik zit zelf bijvoorbeeld in de redactieraad van de Stichting Literaire Activiteit in Amsterdam. En ze negeren me absoluut niet. Je moet je wel bewijzen, maar dat moet iedere schrijver natuurlijk. Dus ik zou het wel vervelend vinden als ik alleen maar op mijn afkomst wordt uitgenodigd voor dingen.
Maar het is voor jou geen reden om te zeggen, dan zal ik maar nooit meer iets gaan schrijven waarin die afkomst wellicht een rol speelt, want zo erg is het niet.
Nee, daarmee verloochen je jezelf natuurlijk ook enorm, ja. Nee, dus en ik ben beide. Mijn debuut ging helemaal niet over Suriname.
Nee.
En mijn nieuwe boek zal misschien van allebei wat hebben en weer wat meer in het midden liggen.
Ja. Dus. Want je bent alweer bezig met nummer 3.
Ja, dat klopt. Als het goed is, komt hij in november uit.
Daar wil je natuurlijk niets over zeggen, wat ik me heel goed kan voorstellen.
Nee.
Maar het schrijfproces, is schrijven voor jou hard werken?
Ja, toch wel. Als je inspiratie hebt, dan is het het mooiste wat er is. Dan schrijf je en dan dat gaat heel hard en heel snel. En dan kan je uren zitten en heel hard rammen op de toetsenbord. En dat is leuk en dat zou je natuurlijk het allerliefst elke dag willen, maar dat is niet elke dag. En het is dan zoeken, als je niet direct dat gevoel hebt dat er iets komt, dan is het zoeken naar die inspiratie. Dan is het boeken lezen, kijken naar mensen, rondlopen. Dat is ook niet zo erg, maar wat wel erg is, is als het gewoon echt een tijdje niet komt. En dat je dan van alles gaat proberen, bijvoorbeeld gewoon zitten en schrijven.
Ja.
En dan komen de meest vreselijke dingen komen er dan uit. Die je dan nog overweegt ook, omdat het toch tekst is. En dan heb je toch weer een paar pagina's erbij. En dan is het hard werk en het is ook heel eenzaam.
Ja.
Heel eenzaam werk. Je bent toch altijd alleen. En ik zit de hele dag in mijn eentje te schrijven. En als mijn man dan, als ik dan thuis kom, als ik ergens anders heb geschreven en mijn man komt thuis, dan. Ja, dan is hij klaar met de vraag, hoe ging het schrijven vandaag? En dan zeg ik, goed of niet goed. En ja, dan dat is heel eenzaam, ja.
En het is geen reden voor jou om te zeggen van, nou, dan ga ik wat meer de wijde wereld in of zo. Je hebt het op zich wel nodig om die eenzaamheid te hebben.
Ja, het zit er toch in. Ik ben altijd al heel graag op mezelf geweest. En ik denk, ik probeerde altijd alles al te begrijpen en verbanden te trekken. En dan blijkt dan opeens een soort werk, het is een soort functie te zijn. Ja, dus ik vermaak me uitstekend in mijn eentje. Ja. Ik word soms wel een beetje contactgestoord ervan als het te lang duurt. Als ik een paar weken achtereen elke dag alleen overdag ben. Maar dan weet ik, daar komen we ook wel weer overheen. Ja.
Goed, het derde boek dus in wording komt er hopelijk dit jaar aan. Succes ermee en bedankt voor dit gesprek.
Dankjewel.